Welkom bij de Madelon Rijkers podcast. De podcast voor vrouwelijke ondernemers die met hart en ziel in hun bedrijf staan om de wereld een beetje mooier te maken en hun klanten te helpen. In deze podcast ga je ontdekken hoe je met focus en aandacht jouw bedrijf structureel kan laten doorgroeien. Met een vleugje magie, een hoop spiritualiteit en een dikke no-nonsense attitude, zodat jij je niet meer klein gaat houden en goed kunt gaan leven van het mooie werk dat je doet. Ja, ontzettend welkom bij deze podcast / video, want zoals je kunt zien hebben we een hele toffe gast weer vandaag. En dat is niemand minder dan Ernst Jan van de Conversie Agency.
Yes.
Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat je me hebt uitgenodigd hiervoor.
Absoluut, want we gaan in deze podcast dieper in op jouw achtergrond. Hè? Want jij bent van de marketing, copywriting, et cetera. Jij kijkt mee met mensen naar converterende funnels. Je zit helemaal in dat stuk, want jij hebt ook een partner met wie je dit doet. En dat is allemaal leuk en wel. Daar vertel je ook heel veel over. Het is heel tof om daar meer over te weten. En waar ik met name in geïnteresseerd ben altijd is, maar wat is nou het verhaal achter Ernst Jan? En ja, wat is nou ook het verhaal wat je allemaal hebt moeten doorstaan en doorleven om überhaupt zo ver te komen? Want jullie doen het supergoed. Ik zie ook altijd toffe dingen voorbij komen. Jullie hebben toffe gasten ook in de conversiepodcast, hè, want die doen jullie ook.
Ja.
Met hele goede tips, maar ook gewoon hele leuke gasten en zo. En maar allereerst vertel eens even, wie ben je, wat doe je?
Ja. Sowieso, ik deel bijna nooit echt over mijn achtergrond en hoe ik hier überhaupt gekomen ben. Dus daar heb ik, vind ik wel leuk om dat een keertje te doen. Maar ik ben dus Ernst Jan Buijs. Ik ben 31. Ik ben vorig jaar naar Zweden geëmigreerd. En pas ons eerste kindje gekregen ook. Dus interessant jaar geweest afgelopen jaar. Samen met Emiel Ruig heb ik de Conversie Agency. En daarmee helpen we eigenlijk de wat meer gevorderde ondernemers. Die bijvoorbeeld al een aanbod hebben staan, hun doelgroep weten, al wat meer omzet draaien en dat soort dingen. Om hun klantreis te verbeteren, zowel qua strategie als qua copywriting. Dus ervoor zorgen dat er echt een plan ligt en teksten liggen die ook echt klanten krijgen, leads krijgen en dat soort dingen. Dus ja, Dat doen wij. Dat deden we eerst, leerden we het mensen met de conversieclub. Dus misschien dat er ook mensen zijn die ons daarvan kenden. Maar nu met de agency doen we dat eigenlijk voor ondernemers.
Ja, en ik zei al een beetje in ons vorige gesprek, dat lijkt me heerlijk. Dus wij zijn er al over in gesprek om dat lekker te doen. Want dat zijn van die dingen. Jij vindt dat leuk om te doen en ik ben natuurlijk coach, dus ik hou van mensen helpen. En hou het daar dan ook het liefste graag bij. Je doet het aardig als ondernemer. Je bent een gevestigde naam, je bent niet zomaar, je bent al een paar kwartieren aan het ondernemen, zeg maar.
Ja.
Wat heeft gemaakt dat je überhaupt ondernemer werd? En hoe is een beetje die journey daarheen gegaan?
Ja, ik denk sowieso, mijn ouders hebben een winkel, zijn schoenmakers. Dus die ondernemen een soort van zelf, wel echt op een hele andere manier natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk wel altijd gezien bij mijn ouders dat het hard te werken was. Dus ik weet eigenlijk niet waarom ik nou per se ondernemer wilde worden als ik zie dat het meer werk is. Maar ik weet nog wel, toen ik zelfs nog op school zat, dat ik dacht van zo'n 9-5 lijkt me gewoon echt helemaal niks. En ik weet nog dat mijn stagebegeleider dat toen ook vroeg van wat wil je sowieso niet? Ik zei niet van 9-5. Toen zei hij, daar zou ik me toch maar klaar voor maken. Ik zei, ga ik niet doen. Dus ik wist ergens al heel snel dat ik eigenlijk daar niet zoveel zin in had. En ik begon toen een beetje de eerste mensen die soort van online iets gingen doen, zoals Ilko de Boer en zo. Die zag ik dingen doen dat ik dacht van, dan... Weet je, het is niet alsof ze een soort van mega rocket scientist of zo lijken. Ze zijn allemaal best wel chill en niet, dat is niet rot bedoeld of zo. Maar ik dacht wel van, maar waarom zou ik dat dan niet kunnen of zo, weet je wel? En vanuit dat idee heb ik wel altijd gedacht van, waarom zou het voor iemand anders wel kunnen en voor mij niet of zo? En toen ben ik vanaf daar eigenlijk een beetje in de online wereld in heel veel stappen gerold, heel veel dingen verkeerd gedaan, heel veel dingen die niet zijn gelukt, maar toch een soort van drive om dat wel werkend te krijgen of zo, omdat ik wel echt het gevoel had dat het gewoon kan.
Ja,
En blijkbaar kan dat.
Ja, maar dat is grappig. Want meestal hebben mensen of eerst een baan gehad. Of deden eerst iets in een freelance vorm. Voordat ze dan echt voor zichzelf gingen. Maar jij bent meteen ondernemer dan geworden.
Nou ja, na mijn studie had ik niet meteen werk. Ik heb commerciële economie gedaan. Dus ik dacht van, nou, ik ken iemand en die heeft een soort van webshopbedrijfje. Dus ik ga leren hoe je webshops en websites maakt. Nou, ik merkte al meteen van, oh, dit zou ik niet voor klanten willen doen toen ik het voor een paar mensen had gedaan. Toen uiteindelijk toch in een baan gerold van 32 uur per week. Echt op de financiële afdeling ergens. Dus het was totaal ook niet waar ik voor was opgeleid of zo. Maar maakt ook niet uit. Maar toen was ik wel echt iedere dag dat ik vrij had, iedere avond, weet je, dan kwam ik thuis en dan was het even snel sporten en dan gewoon nog even 3-4 uur aan het einde van de avond erin steken. Maar woensdag was ik vrij, die had ik gewoon altijd, was ik aan het ondernemen, heel het weekend en ik was alsnog wel heel vastberaden van dit is een soort van tijdelijke tussenstap en ik heb nooit zoiets gehad van dit is nu mijn leven of zo, weet je wel. Dus ik ben altijd wel bezig geweest om daar aan te bouwen. Toen ben ik gestopt met het 32 uur werken. En toen heb ik het eigenlijk omgedraaid. Toen ben ik echt een heel shitty baantje gaan doen. En toen ben ik gaan afwassen in een verzorgingshuis in het weekend. Om ervoor te zorgen dat ik dus door de week kon ondernemen. Dus ik heb echt een hele vreemde weg eigenlijk om hier te komen. Maar het is wel zo gegaan.
En was het vanaf het begin af aan ook best wel succesvol? Of was het echt wel een beetje een struggle?
Ja, het was echt wel een hele erge struggle in het begin. Ook gewoon omdat ik echt niet wist wat ik wilde doen. Weet je, ik had commerciële economie gedaan. Ook gewoon van, dat is lekker breed, zeggen ze dan altijd. En ik had niks met talen en ik had ook geen zin in natuurkunde. Dus toen werd het economie, een beetje zo. Dus het was ook echt niet alsof ik daar een hele erge passie voor had. Toen in het laatste jaar, toen kreeg ik Business Model Innovator. Dat was mijn minor. Toen dacht ik wel, oh, eigenlijk is dit best leuk. Je kan hier best creatief mee zijn. Ik moest toen ook voor een ander vak een soort van commercial voor iets opnemen. Toen dacht ik van, eigenlijk is dat marketing nog zo gek niet. En toen zat ik al in het derde of vierde jaar of zo. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik daar eens iets in proberen. Maar ik heb e-books verkocht op Amazon. Ik heb een webshop gehad in iets wat totaal geen marge had met van die hoofdlampen, weet je wel. Ik heb echt alles gedaan gewoon. Ik heb echt alles geprobeerd ook. Ik heb ook alle fouten meerdere keren gemaakt. En ik denk dat ik daarom ook mensen er goed bij kan helpen. Omdat, I've seen it all, weet je.
Yeah. Been there, done that. Which t-shirt you want.
Exact.
Hey, wat zijn de momenten geweest dat je, of heb je überhaupt momenten gehad dat je dacht, ik kap ermee, ik ga misschien dan toch maar eens kijken naar die 9-tot-5 baan?
Ik heb altijd wel zo'n gevoel, want eigenlijk de momenten waarop ik dat gevoel had, dat is altijd, of als ik echt in mijn nek toe over het werk zit en denk van, oh, het lijkt me heerlijk om gewoon even naar een baas te gaan en niet zo hard te hoeven werken. Soms heb ik van dat soort momenten.
Fysiek melden.
Ja, precies. Maar ik wist ook wel van, in mijn achterhoofd wist ik ook wel van, ja, maar dan zou je ook doodgaan van binnen, zeg maar. Dus, en als ik mijn belastingaangifte en andere administratieve shit moet doen, dan denk ik van, jezus jongen, waarom ben je nou ondernemer geworden?
Ja.
Dat zijn de momenten een beetje waarop dat speelt. Maar ik heb dan nooit echt van, ik stop ermee of zo, weet je wel. Ik heb ook, een van de fouten die ik ook in het begin heb gemaakt, is om heel snel door bepaalde ideeën en dingen heen te gaan en bepaalde soorten businesses. Dus ik heb heel snel dingen eigenlijk gecreëerd, weer snel afgeschoten, weer nieuwe dingen gecreëerd. Dus ik had altijd het gevoel van, ja, maar dit volgende, dat wordt het. En dat was steeds niet zo, want ja, ik merkte dan eigenlijk al voordat ik bijvoorbeeld het had opgezet, dacht van, oh, hier zitten eigenlijk ook best wel wat problemen of wat dingen die ik niet leuk vind of wat dan ook. En eigenlijk pas toen ik echt aan één ding ben gaan vasthouden langer, toen ja, is het ook gaan rollen, zeg maar.
Ja. En hoe is dat proces gegaan? Want hoe lang heb je daar dan zeg maar de input voor geleverd toen het wel een succes wordt, voordat je echt kon merken, oh ja, maar dit is het wel.
Ja, sowieso is het daarin ook best wel een opbouw geweest. Want ik ben echt gegaan van, inderdaad in het begin van, ook ga websites voor mensen bouwen. Toen dacht ik, nee, dat is het niet. Toen ben ik een beetje zelf gaan bloggen. Toen dacht ik, ook ga mensen helpen met een blog opzetten. Toen dacht ik, nee, dat is het ook niet. Toen kwam ik in e-mail marketing terecht. Toen dacht ik, oh, dit is op zich wel interessant. En toen deed ik voornamelijk de techniek voor mensen. Toen ben ik daarna meer de strategie ingerold. En toen kwamen ook een beetje de funnels. Dus toen, ja, e-mail marketing funnels. En dat heb ik echt wel een hele tijd gedaan. Dus vanaf, ik denk 2016 of 2017, toen werd een beetje het funnel gebeuren, werd een beetje een ding. En vanaf toen ben ik eigenlijk wel gewoon een beetje als funnel expert mezelf blijven positioneren. Dus dat is echt al best wel lang.
Wel dat is heel, dat is zo'n beetje mijn hele ondernemerscarrière. Ik ben in 2016 pas begonnen.
Ja, precies. En toen had ik eigenlijk pas een beetje een soort van iets gevonden. En daarvoor was ik al een paar jaar dus aan het aanmodderen, soort van met dingen die niet verdienden, het niet werkte, het niet deden, zeg maar. Misschien ook wel een beetje van droomding naar droomding. Van ja, je hoeft niks te doen en je plaatst gewoon wat e-books op Amazon en weet je, dat soort verhalen. Maar ja, vanaf 2016 ongeveer, 2017, toen ben ik meer de funnelkant opgegaan. En ja, daarin eigenlijk steeds meer van uitvoerend naar strategisch, naar uiteindelijk ook weer copywriting gegaan. Maar het begon eigenlijk een beetje met meer de techniek voor mensen fixen.
Ja, dus dat eigenlijk altijd wel een soort van basis in van wat je nu doet. Dus zowel in het stukje marketing als in het stukje techniek toch wel.
Ja, zeker. Ja, en nu probeer ik juist ook de techniek er helemaal niet meer. Dus wij doen eigenlijk verder niet echt de techniek. Ik kan het allemaal, maar ik doe het liever niet. Want ik merkte namelijk van, oh ja, ik kan nog zo goed de techniek voor heel veel mensen opzetten, maar dan komen ze soms alsnog terug van, hey, het werkt voor geen reet. Dan denk ik van, ja, er zit geen plan achter. Het zijn niet de juiste teksten. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga dus strategisch een beetje met ze meekijken. Maar ja, daar had ik toen nog niet echt zo'n track record in, dus dat was best lastig op zich. Maar ja, weet je, op een gegeven moment merk je ook van, oh, het maakt eigenlijk ook niet uit wat het plan is en wat de techniek is, want als je niet goed communiceert, dan werkt het alsnog niet. En toen ben ik, toen ik dat merkte, toen dacht ik van, oh, ik kan denk ik steeds meer beter richting copywriting gaan. Ja, en toen begon het eigenlijk nog sneller te lopen, want ja, er zijn niet superveel mensen die nu in de combinatie zitten, zeker niet die wij nu hebben, van klantreis copywriting, klantreisstrategie. Niet veel mensen hebben de ervaring en achtergrond die ik nu op dit moment heb gekregen en de track record hierdoor, door heel die lange reis, zeg maar, op de harde manier te doen.
Ja, want jullie hadden aardige scharen in de conversieclub zitten, maar jullie gaven ook volgens mij heel veel, hè? Dat je ook je teksten kon je laten nakijken. Ja, dus dat, volgens mij was dat een ontzettende, ja, om het even bot te zeggen, aanslag op je eigen tijd ook, waardoor je misschien ook niet helemaal je eigen
zeker meer. Ja, wij hadden al vrij snel, we hadden zelf een aantal pre-launches gedaan. Toen zaten we al aan de 100 leden. En toen daarna, toen gingen we een actie doen met Simone Levy samen, waar wij toen voor werkten. En toen zaten er opeens bijna 200 leden in de conversieclub. En toen gingen eigenlijk alle processen en dingen achter de schermen. Het ging allemaal een beetje mis. Want ja, wij hadden inderdaad onbeperkte feedback op je klantreisteksten beloofd. En ja, iedereen gooit alles over de schutting enthousiast op dag 1. Dus toen hadden we een probleem. Uiteindelijk ook wel de prijs verder omhoog gedaan. En daardoor krijg je ook wel net een iets andere, iets meer commitment, iets andere dingen. Maar nog steeds, toen we het af hebben gebouwd eind 2023, zaten er nog steeds meer dan 100 leden in, actieve leden. En ja, dat was inderdaad best wel een ding. En wij dachten van ja, en dan wordt het lekker schaalbaar. Ik weet nog zo dat we het doel hadden van we gaan 1000 leden erin en dan nemen we wel copywriters aan. En we waren met 1 copywriter begonnen, maar ja, maakt niet uit hoe je die naar voren schuift. Iedereen zit er voor ons, voor mij en Emiel, mijn businesspartner, zeg maar. Dus daar nemen ze wat van aan en niet echt van iemand anders. Het maakt niet uit hoe je ze een beetje op het voetstuk zet. We merkten gewoon van, oh, ze willen alsnog ons. Dus ja, Tony Robbins noemt dat volgens mij de dancing bear, weet je wel. Van je kan je trucje doen, maar als jij stopt met dansen, dan stopt ook het geld. Ja. En dat voelde wel echt een beetje als hoe het was, inderdaad. Van, het was heel erg heftig op ons, op onze tijd en onze input en zo gebaseerd. En nu wil ik wel iets meer echt een business bouwen met andere mensen die dingen kunnen uitvoeren.
Ja.
Ja.
Ja, want in die tijd hadden jullie natuurlijk een gouden combi. Dus wat ze altijd zeggen, het geld klotst tegen de plinten. Nou, dat zeg ik heel gechargeerd hoor. Maar het is wel een moment waarop je realiseert, oei, we kunnen zo niet verder, omdat we gewoon in een limiet zitten aan wat we kunnen handelen.
Ja.
Dat zijn de momenten dat je als ondernemer natuurlijk, en dat kennen we allemaal, en of je nou heel succesvol bent en je moet een ander businessmodel gaan creëren omdat je niet verder komt, of hè, je hebt een businessmodel wat gewoon niet werkt en je moet iets anders verzinnen. Ja. Dat zijn de momenten dat je natuurlijk thuis onder een dekentje gaat zitten, zoals ik altijd zeg, met Netflix en een glas whisky. Maar ik ben er even niet. Maar hoe is dat voor jou geweest in die tijd?
Tijdens de conversieclub bedoel je dan?
Ja, toen je door had van oei, dit moeten we op een andere manier gaan doen. Hoe gaan we dat doen?
We hadden op dat moment alleen maar jaarabonnementen. Dus wij verkochten jaarabonnementen. En daardoor weet je eigenlijk van shit, er hebben nu net mensen een commitment gedaan. En ik moet dus eigenlijk gewoon nog een jaar door. Dat gevoel dat je locked in zit, dat vond ik echt het vervelendste eigenlijk. Mm. Terwijl, ja, natuurlijk, ik moet leveren en dat wil ik ook graag doen. Ik wil gewoon mijn belofte waarmaken. Maar ik vond dat vooral echt, dan dacht ik van, oh, ik wil iets anders gaan doen, maar ik zit hier nog best wel lang ingebakken, zeg maar.
Ja.
Maar zoals ik net al zei, weet je, toen ik begon, toen cyclede ik juist veel te snel door ideeën. Dus ik was eigenlijk zelf nog heel erg op zoek naar, ja, maar hoe kunnen we dit redden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het wel weer leuk vinden? Weet je, tweakje daar, dingetje hier. Maar ik merkte ook dat als mensen echt resultaat wilden halen, dat ze ons vaak wat meer nodig hadden. Maar dan denk ik van, ja, nog meer nodig, soort van, hoe ga ik dit een businessmodel maken? Want ik wil dat aan de ene kant meer schaalbaar maken. Dus ik dacht van, ja, maar dan kleed je het juist uit. Terwijl ik zie, mensen moeten eigenlijk meer van ons hebben juist, weet je wel. Want als we met mensen achter de schermen werkten, dan werkt het supergoed. Want wij doen dingen, we zitten veel dichter op hun, dus we houden ze ook meer accountable. Ja. We hebben veel meer input in de strategie. Dus ik merkte gewoon van, er moet iets anders, maar ik weet niet wat. En ik zit eigenlijk een beetje ingebakken in dit idee, soort van. Ja, en dat was wel echt, ja, dat maakte me niet echt heel, heel blij, zeg maar. En ja, het was ook gewoon heel druk. En ik merk dan, als ik dan niet echt de tijd heb om er gewoon ook echt even goed over na te denken. En nou ja, ik was hier bezig met de ene naar de andere verhuizing om naar Zweden te emigreren. En weet je, allemaal dingen daarnaast. Dus ja, dat was niet echt makkelijk inderdaad. Maar het voelde wel, toen we iemand het idee hadden van, oh ja, als we daar naartoe kunnen werken. Dat was dan de agency, het idee. Daar kwam Emiel mee, want ik zat nog steeds van, hoe gaan we dit in deze...
Ja, hoe dan?
Ja, toen zei hij van, joh, wat nou als we het maar gewoon voor een aantal mensen gewoon voor hun gaan doen en dan gewoon een agency worden. En toen dacht ik van, ik zei eerst zo, nee. En toen van, maar wacht even. En toen waren we eigenlijk mega enthousiast. En dan merk je wel van, als je eenmaal hetgeen hebt wat wel is, en ik heb weer een stip op de horizon, dan heb ik wel eigenlijk weer zin om hard te gaan, zeg maar. En dan, ik dacht eerst van, oh, weet je, we gaan het gewoon rustig afbouwen. En we gaan gewoon een beetje hier en daar wat consulting doen. En dan kan ik het even rustig aan doen. Maar ja, uiteindelijk net zoals met al mijn dingen van, nee, we gaan nu gewoon, oh, de eerste klant staat al voor de deur, let's go. En dat was ook best wel zwaar, want je bent aan de ene kant iets aan het afbouwen, aan de andere kant iets aan het opbouwen. En opeens heb je een nieuwe business die heel anders werkt. Hele andere processen, hele andere manier van sales, hele andere prijzen, hele andere soort klanten. En dat probeer je op te bouwen vanaf nul, zeg maar. En de andere moet je nog netjes afbouwen en ook nog dingen voor doen. Dus dat was echt wel best wel heftig. Ja.
En waar zaten die verschillen in voor jullie dan, als het gaat om klanten aantrekken en de manier waarop je dat marketingtechnisch doet?
Voor onze marketing bedoel je?
Ja, voor je nieuwe ideale klant in feite. Wat was daar anders aan?
Nou ja, sowieso hoe wij zelf onze marketing doen was al heel anders. Want wij zagen in de conversieclub waren het ook best wel veel iets meer startende ondernemers, zeg maar. En dan hadden we een funnel draaien met advertenties en we hadden een salespersoon. En weet je, echt een beetje op schaal ingericht. En nu was het opeens van, oh ja, we gaan eigenlijk met een handje vol mensen werken. Maar ze moeten vooral het juiste profiel hebben, zodat we return on investment voor hun kunnen draaien en dat ze eigenlijk clients for life blijven, hopelijk, weet je wel, een beetje dat idee. Dus eigenlijk begin je veel meer in plaats van gewoon te kijken wat er in je net zit met zo'n heel groot net, soort van door het online landschap, ben je eigenlijk veel meer met de harpoen aan het kijken van, oh, welke mensen wil ik als klant of zo, weet je wel. Het is eigenlijk veel meer een beetje snijperen, zeg maar, van wie wil ik, in plaats van, ik kijk wie er op mij afkomt en ik kan bijna iedereen helpen, want ik heb nu eigenlijk al veel meer nee gezegd dan ja tegen mensen waar ik calls mee heb en zo. Omdat ik gewoon zeker wil weten van, je hebt een goede situatie. Want mijn naam hangt er ook aan. Dus,
ja, zeker.
Ja, hele andere insteek ook voor ons qua marketing.
Ja.
En ook gewoon qua manier van samenwerken en capaciteit natuurlijk. Want na een handje vol klanten heb je best wel, heb je wel een goede omzet. Maar heb je ook wel echt wel wat werk wat je voor moet doen.
Ja. Hey, en die momenten, dus dat je en je oude business moet je omturnen. Je hebt een nieuwe business al gestart. Je bent aan het emigreren naar een vreemd land.
Ja.
Wat heeft jou door de moeilijkere momenten heen geholpen?
Dat is een goede vraag. Sowieso heb ik natuurlijk Emiel zakelijk om op te bouwen en privé mijn vrouw om op te bouwen. En dat is wel gewoon de basis soort van voor mij. En dat was wel heel fijn, want Emiel en ik wisten ook gewoon direct van, we gaan samen door. En dat was fijn. Ik moet zeggen, ik ben nu nog steeds wel een beetje aan het bijkomen ervan, hoor. Want daarvoor had ik echt al het gevoel dat ik heel hard aan het rennen was al een hele tijd. Ook om de club te draaien en al mijn ideeën daarvoor. Het was eigenlijk altijd steeds weer rennen naar het volgende idee. Dus dat is best wel ook een soort van aanslag geweest op jezelf. En dan werken dingen hier, zoals gewoon door het bos kunnen lopen en veel minder prikkels en dingen, dat werkt dan wel goed, zeg maar. Dus daar was ik heel blij mee. Nu bijvoorbeeld ook, dan ben ik net gewoon even hier langs het meer gaan lopen of zo, weet je wel. En dan merk ik echt dat ik anders terugkom. Dus ik moet die momenten gewoon pakken, want soms ben ik best wel van het werk maar door. Maar ja, dat soort dingen werken wel voor mij. Ja,
denk jij dat daar ook een verschil zit in bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers? Bijvoorbeeld in mijn netwerk, we zijn natuurlijk allemaal coaches, allemaal helemaal begaan. Maar we kunnen ook heel erg vervallen in dat, oh, hoe dan? En, oh. Ja. En denk je dat dat voor mannelijke ondernemers gewoon ook anders is hoe ze met praktische dingen omgaan? Want in feite is het natuurlijk een heel praktisch en niet een emotioneel probleem wat je hebt.
Ja, zeker. Wij hebben echt, ik denk dat 90% van al mijn klanten ooit vrouw is. Dus ja, ik kan best wel goed kijken hoe zij met dingen omgaan en ik over het algemeen. Nu zijn er natuurlijk allerlei verschillende soorten mensen, maar ik denk toch wel dat ik iets, en dat is zowel een valkuil als een kracht, zeg maar, dat ik iets te veel, te makkelijk over mijn grenzen heen ga en door blijf beuken, zeg maar. Ik denk dat misschien ook wel iets heel mannelijks is van, oh, als ik gewoon nog harder duw, als ik gewoon nog harder ga. En vrouwen kunnen denk ik wel vaak iets beter invoelen van, oh, volgens mij ga ik hier mijn eigen tankie een beetje, gaat die wel heel erg hard leeg. En aan de ene kant heeft me dat soms best ver gebracht, want als je soms even zo'n push moet doen en je moet even keihard gaan en dan zet je echt alles op alles. Hmm. Alleen als het te lang duurt, zoals dat bij mij ook wel vaker is gebeurd, dan ben je wel echt leeg, zeg maar. En dan ben je wel echt best over je grenzen heen gegaan.
Ja.
Ja, dus dat is zowel een vloek als een kracht, zeg maar. Het ligt eraan hoe je hem inzet natuurlijk. En ik vind het juist wel heel mooi dat er heel veel vrouwen zijn die juist zeggen van, weet je, ik sta op de eerste plaats en mijn bedrijf is eigenlijk hetgene wat daar, ja, het middel is voor mij om te leven zoals ik wil. Die hele gezonde kijk erop heb ik niet altijd gehad, dat moet ik heel eerlijk in zijn.
Ja, nou, en ik kan me voorstellen dat voor jou is het ook een creativiteitsding. Als jij niet goed in je energie zit, dan zal jouw creatieve hersenen niet...
Zeker.
Ja. Want zoals jij net een grapje eigenlijk maakte, of tenminste, ik moet daar heel hard om lachen, dus ik vind het grappig. Misschien is het helemaal niet zo bedoeld met je harpoen. Jij hebt een hele authentieke manier van marketing voeren. En ik denk dat heel veel mensen jou ook kennen van de grappige ondernemersmemes. En ik heb je wel eens gezegd, jij bent de enige man die mij wekelijks gewoon echt tot tranen toe kan laten lachen. Dat is best wel knap.
Wat leuk.
Wat heeft gemaakt dat je dat bent gaan doen? Want in het hele ondernemerswereldje is het natuurlijk al gek, maar misschien zelfs in copywriting is het ook een beetje...
Ja, ja. Ja, weet je, ik heb met heel veel dingen, bijvoorbeeld als er bepaalde manieren worden genoemd hoe dingen werken. Ik merk het nu bijvoorbeeld in sales, weet je, er zijn gewoon bepaalde vragen in sales, die zijn heel goed om te stellen. Maar ik voel me dan gewoon echt zo super cliché om ze dan te stellen. En ik heb mezelf heel vaak eigenlijk tekort gedaan door te denken van, nee, ik wil het anders doen. Terwijl eigenlijk het is gewoon een bewezen manier. Maar het voelt dan gewoon zo mega cheesy. En ik merkte dat op heel veel punten. En dan op zoveel punten dat ik eigenlijk gewoon dacht van, ja, maar dit is gewoon bijna grappig, want iedereen heeft dit. Ja. En nou ja, het was dus blijkbaar ook grappig, want ik ging toen gewoon die memes plaatsen. En ja, op Instagram is dat natuurlijk ook redelijk, want eigenlijk brand ik zo'n beetje alles af wat naast mij in de timeline staat en voor en achter mij. Dus daar doet het wel iets. Maar bijvoorbeeld op LinkedIn, toen ik startte mijn eerste post, had bijna 100.000 mensen bereikt. Terwijl ik volgens mij 500 contacten heb, weet je. Dus helemaal op een platform. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om contrast creëren, zodat je opvalt. Ja, op LinkedIn was dat eigenlijk tot nu toe... was dat gewoon niet gedaan, zeg maar. Nee. En weet je, ik vind het ook wel heel grappig om dat verschil te zien. Want op Instagram hoor je dan mensen van, ja, echt lachen, weet je wel. Dat is dan de communicatie. En op LinkedIn was een van de eerste reacties, oh, wat geestig. Ik dacht, ja, yep, dit is LinkedIn. Oh, wat geestig.
Ja, maar het is grappig. Want ik ben ooit loopbaancoach geweest, zo ben ik begonnen. Maar ik heb me nooit gestoord aan de toon van LinkedIn. En ik vind het ook leuk om te zien hoe dat nu ook een ander soort platform. We moeten wel een beetje waken dat het niet allemaal hetzelfde wordt. Maar ja, ik vind jou daar echt in opvallen, in uitspringen. Maar tegelijkertijd ook, en dat is natuurlijk waar mijn klanten zich ook mee bezighouden, is het jezelf zo durven laten zien. Het zo je eigen waarheid spreken. Maar ook gewoon je eigen humor naar voren gooien. Ja. Ook al is hij soms... Ja, ik hou ervan. Maar ik weet dat hij soms een tikkie op het randje is. Dat mensen een beetje offensive kunnen reageren.
Ja, nou ja, het grappige is ook wel, want dit was echt een van die dingen, daar zat nul strategie achter, zoals het wel vaker met gewoon creatieve, leuke ideeën is, weet je wel. Ik bedoel, ik dacht echt van, ja, maar ik vind dit gewoon grappig, en al raak ik al mijn volgers kwijt, ik heb keihard zitten lachen, dus prima, weet je wel. Echt met zo'n insteek ging ik erin. Maar je merkt wel echt, wat het doet, is namelijk dat het wel laat zien van jij snapt de markt wel echt. Want anders kan je er niet op zo'n level geintjes over maken. Want je hebt letterlijk gewoon alles gezien. Een soort van dat gevoel geeft het. Dus ik merkte dat het onder startende ondernemers vonden het leuk. Maar juist de mensen die al zo lang, zeg maar de oude rotten in het vak, die al die cheesy dingen hebben zien langskomen, daar trok het heel erg toe aan. Dus ik kreeg ook best wel wat interessante connecties. Ja, en echt gewoon wel klanten ook eruit, terwijl ik dat niet had verwacht, weet je wel. Ik had echt mensen die meer dan 1 miljoen bijvoorbeeld draaiden, die zeiden van, ja, zonder je memes had ik hier niet gezeten. Dat ik denk van, holy shit, weet je wel. Ja, dat vond ik toch echt heel interessant. En nu bijvoorbeeld ook op LinkedIn, dan zie ik dat iemand eronder reageert. Blijkbaar, ik weet niet of dat je Cialdini kent, dat is zo'n, best wel van een groot marketingboek. De CCO daarvan is een Nederlander blijkbaar. En die had dus gereageerd onder mijn memes. Ik zei van, oh, wil je mijn podcast? Hij zei, ja hoor. En nu heb ik hem dus binnenkort in mijn podcast van de Cialdini Instituut. Wat echt, weet je, dat soort connecties maakt het. Dat vind ik echt super cool. Want je verwacht het gewoon niet, maar humor is wel echt krachtig.
Ja, absoluut. En het is grappig, want ik heb dat boek ooit in ieder geval gepoogd te lezen. Nou, hoofdstuk 1 daarvan gewoon... Ik denk dat zo niet mijn stof. In ieder geval de manier waarop het verteld wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij mensen iets meegeven en iets kunnen leren. Dat het op een manier gebeurt waarbij het gewoon opgepikt wordt. En niet als een soort droge...
Ja, want dat is wel echt de gekke soort van paradox bij mij. Want ik probeer het wel... Weet je, ik ben zelf heel luchtig met dat soort dingen. Maar ik lees dus wel echt de oude marketingboeken voor fun. Een soort van, dat is de andere kant. Maar ik vind de memes kant vind ik wel... Weet je, je moet er ook wel weer een beetje voor waken dat mensen uiteindelijk wel weten wat je ook echt doet. Maar ja voor nu doet het best goed.
Ja, maar dat is wel mooi. Want heb je ooit wel eens gedacht, oei, als ik hier maar geen gezeik mee krijg? Of is die filter er gewoon niet?
Nee, die is er echt nooit geweest. Nee, ik heb soms wel eens met memes dat ik... dan stuur ik hem bijvoorbeeld wel eens naar iemand voordat ik hem plaats. Zeg ik, dit is wel op het randje. En is van, ik heb echt helemaal in een deuk gelegen, hoor je dan terug. Dan denk je van, ja, weet je, het is ook... Ja. Ik had er bijvoorbeeld eentje, dan zag je allemaal, had ik allemaal plaatjes van vrouwen in bikini die zo half naakt lagen. En dan stond er zo van, je business coach kiezen anno 2023. En dan zag je allemaal van die vrouwen, nou ja, ze hadden ook in de Playboy, zeg maar, kunnen staan. Toen dacht ik wel van, oh ja, dat is misschien een beetje op het randje. Weet je, ik heb natuurlijk heel veel klanten die precies dat doen. Maar ja, iedereen kan er dan wel luchtig mee omgaan. En het is dan wel ook grappig. En,
ja, maar het zijn ook heel veel trends waarvan we allemaal wel zitten kijken. Maar wat ben je in vredesnaam aan het doen? En blijkbaar werkt het wel, maar... En heb je de God trend al, of de Jesus trend al gedaan? Of is dat, die is net even te op het randje? Dat iedereen de switch maakt van het spirituele naar het... naar de Bijbel? Dat kan die niet.
Nou ja, ik heb één keertje... Ik heb een keertje een meme gehad waar Jezus in stond. En toen kreeg ik ook wel een aantal verborgen christenen in mijn following. Maar uiteindelijk, ik heb niet zo heel veel moeite om dat soort dingen te delen. Dus als ik iets zie wat grappig is, dan doe ik het gewoon eigenlijk zonder... Als ik er zelf om kan lachen, dan vind ik het wel prima, weet je wel. En uiteindelijk, want dat was ook hoe ik eigenlijk in heel het funnel gedeelte ben gerold... ik wilde gewoon, als ik met mensen contact had, bijvoorbeeld via DM of via telefoon, dan wilde ik eigenlijk gewoon dat het voelde als een soort van vriendschap en dat ze me al kenden, weet je wel.
Ja.
En ik merk eigenlijk hoe meer ik echt op mijn manier ga communiceren in plaats van dat hele formelige. Want nogmaals, ik heb alle fouten gemaakt. Ik heb mega formelig ook gecommuniceerd. Mm. Ja, je merkt gewoon wat het doet, zeg maar, als je wie je aantrekt en dat dat echt past en dat zij jou gewoon aanspreken alsof ze je kennen. En ik vind dat heel fijn. En dat is ook waarom ik uiteindelijk met klantreizen en funnels en dat soort dingen ging werken. Want ik dacht van, hoe kan ik ervoor zorgen? Eigenlijk gewoon dat ik geen sales hoef te doen. Dat iemand eigenlijk binnenkomt en die vindt al zo leuk en ze wil zo graag met me werken. Dat is eigenlijk een beetje hoe het begonnen is. Van eigenlijk doordat ik geen sales wilde doen die zo cheesy soort van was.
Ja.
En...
Maar ik denk ook wel dat echt wel een punt is. Want ik weet niet hoe het bij jou DM gesteld is als potentieel geharponeerde, om het maar even zo te zeggen. Ja. Mijn DM's in LinkedIn vooral is het nu heel erg. Ja, er is gewoon geen originele manier meer om die DM-strategie te starten. Dus het maakt bij mij niet uit waar je mee aankomt. Ik ga naar je zitten kijken met wat is je vervolgzin. Ja. En ik ruik het al bij de eerste zin. Dit is helemaal nergens een oprecht gesprek naar mij.
Ja, zeker.
Of niemand wil de effort ermee insteken. Want volgens mij is het heel makkelijk om geen sales te hoeven doen. Je moet alleen voor de long haul gaan.
Ja.
Er is niet de quick fix als je geen sales wil doen.
Nee, zeker. En weet je, ook zeker op LinkedIn staan mijn memes er ook vol mee met hoe vreemd die DM's altijd gedaan worden. Ik had ook pas toevallig was er één iemand en die zei ook van, hey, ik ben benieuwd wat je doet. Oh ja, hier is onze aanbieding. En ik zei zo van, joh, je zegt eigenlijk gewoon letterlijk, ik heb geen idee wie je bent, maar hier prop ik mijn aanbod soort van door je strot. Dan denk ik van, hoe weet je nou dat aanbod dan bij me past? En het erg was, het aanbod was ook nog over hoe je persoonlijke marketing kon doen. Ik zei, nou, volgens mij heb je ergens een paar afslagen gemist daarin. Dat was echt...
En zo'n tijdje hebben ze allemaal gehad en gingen ze vragen, oh, wat maakte dat je hiertoe kwam? En dan stuurde ik alleen maar de over mijn pagina link. Zo, daar hebben ze deze voor uitgevonden.
Ja, maar
verdiep je er even in, weet je wel? Doe even onderzoek naar mij, kom dan op zijn minst met iets waarvan ik denk, oh, je hebt wel in de echt even gekeken.
Ja, precies. Ja, want dat is het ook eigenlijk. Ik bedoel, uiteindelijk willen mensen wel gewoon gezien worden. En dat is ook met die memes. Dan is het van, joh, ben ik nou de enige die dit ziet, dat het zo'n vreemde soort trend is? En daardoor moet iedereen erom lachen natuurlijk. En ook in de DM's van... Ja, je plakt dit gewoon naar iedereen soort van en je merkt gewoon dat je 0 seconden aan mij hebt besteed en wat de intentie is. En dat maakt het zo super onecht, weet je wel.
Ja.
In funnels trouwens ook. Het is echt
al
die soort template dingetjes die er dan gestuurd worden waarvan je denkt van ja, dit zie ik bij iedereen, weet je wel. Het voelt gewoon
niet persoonlijk. Ik had wel een keer iemand reageerde of iemand had een mail gestuurd met hey, madelonrijkers.nl.
Ja.
Wat? Ja, dat. En dat ging ook iets over marketing of zo. Nee, ik weet het niet meer, maar het was heel fout. En als ik nou tijd heb, dan stroop ik mijn mouwen op en dan tik ik even een mailtje terug. Maar het is bijna niet meer terug te tikken, want het is zoveel bagger wat er is. En ik denk dat zeker die verbinding, en dat doen jullie en jij sowieso, hè, want jouw partner ken ik wat minder. Maar jij neemt echt de tijd om even gewoon de connectie aan te gaan. En dat is gewoon, het is en verkopen en het is gewoon oprecht. En die combinatie is niet zo moeilijk.
Nee, zeker niet. Nee, en ook gewoon zien dat iemand mogelijk interessant is en niet denken van die moet aankomende 3 dagen klant worden, maar gewoon van laat ik er een interessante relatie mee bouwen, kijken of dat ik iets kan doen, weet je, is echt een hele andere manier van aanpakken. En uiteindelijk, het is in het begin wat meer moeite, maar als het balletje maar gaat rollen, dan merk je opeens dat al die goodwill overal terugkomt.
Zeker.
En dat merk ik nu dus ook met dat nieuwe bedrijf, want als ik dit dus 4 jaar geleden was gestart, de conversie agency, had het niet dat ik zeg maar na 2 berichtjes vol zat met de eerste hoorde, zeg maar. Dat is allemaal door al dat saaien van de jaren daarvoor natuurlijk. Ja.
Hey, we hebben natuurlijk ook gehad, want ik zei van, heb je nog ook toffe tips die we mee kunnen geven? Want ik was gewoon heel benieuwd naar, hoe is EJ zo ver gekomen? Wat heb je allemaal moeten doen en laten? Maar ik heb je ook gevraagd van, denk eens na, wat zijn nou 3 essentiële zaken die vanuit jouw optiek ondernemers op orde zouden moeten hebben, gewoon zakelijk of privé, maakt niet uit, om gewoon überhaupt kans te hebben op een duurzaam, succesvol lopend bedrijf?
Ja, zeker. Ja, het eerste is denk ik heel basic, maar ja, de basics zijn vaak gewoon de basics voor een reden. Ik noem het product market communication fit. Dus dat je een aanbod hebt wat heel specifiek is of voor een specifieke groep en dat je ook weet te communiceren waarom ze dat dan moeten hebben, weet je, eigenlijk die 3 dingen is soort van natuurlijk de basis ervan. Maar ik zie dat, want kijk, als iedereen dat zou doen, dan zou het niet echt een interessant iets zijn om te bespreken, maar ik zie dus juist heel veel mensen die dat niet doen. En die heel snel van, oh, ik heb een funnel nodig, laat ik wat berichtjes gaan sturen, of oh, ik heb klanten nodig, ik ga wat posts online gooien. Terwijl er is heel weinig over nagedacht van hoe communiceer ik, naar wie communiceer ik, wat voor herkenbare situaties zitten daarin of niet. Weet je, er zijn zoveel keuzes daarin al te maken in die basics, zodat alles wat je post en alles wat je creëert als één geheel voelt in plaats van allemaal van die losse flodders. En ik zie gewoon heel veel losse flodders. Dus
als het is ook best wat... lastig. Ik kan best wel goed schrijven en ik dacht altijd van ik ben heel duidelijk, maar als ik nu kijk in de switch die ik dan de afgelopen maanden heb gemaakt, dat veel meer in elkaar haakt en dat ik eerst zeg maar hier praatte, maar de klant hier een probleem had. En dat is waar marketing natuurlijk, dat is best wel detailwerk.
Ja, zeker. Ja. En eigenlijk begint het al vaak bij mensen dat ze niet zo'n heel goed idee hebben van voor wie het nou echt is. Dus ze houden het iets te breed. Mm. Daarom vraag ik ook vaak aan mensen van wie was je meest interessante klant die je hebt gehad tot nu toe? En als ze hem daarvoor schrijven, wordt het bijvoorbeeld al vaak veel concreter. Is van, oké, tegen wat voor probleem liep diegene aan? Ja, tegen dat en dat. Oké, wat zei diegene erover? Wat voelde ze erbij? En weet je, op die manier kan je vaak al veel dieper komen. Maar ja, als je dat tot de algemeen houdt, dan moet je eigenlijk veel te veel gaan kijken van, oh wacht, nee, dit is voor diegene niet interessant, dit is voor diegene niet interessant. En dan uiteindelijk kom je met een heel algemeen verhaal. En zeker nu, zoals je ook zegt, weet je, want er komen steeds meer mensen en het wordt dan wel echt iets meer een vollere markt, zeg maar.
Ja.
Dan kom je daar niet meer mee weg, zeg maar. Vroeger was dat iets makkelijker, maar nu is dat iets lastiger. Dus daar begint het al, weet je. Gewoon heel concreet zijn over welke groep je aanspreekt.
Ja, ik had dus heel duidelijk je ideale klant, waar iedereen altijd een schurfthekel aan heeft in mijn netwerk. Toch doen, jongens, want het gaat je geen windeieren leggen.
En ook daarin wat meer strategisch kijken. Want vaak zeggen ze ook, als ik dit vraag en ik zei al van mijn meeste klanten zijn vrouwen. Dan is van, joh, wie is je doelgroep? En is van, ja, gewoon iedereen die bijvoorbeeld wil afvallen of zo.
Ja.
En zegt van, joh, het mag best iets concreter. Nou, doe dan maar vrouwen die willen afvallen. Dus van, nou, het mag op zich nog wel wat concreter. Dus het blijft vaak een beetje op de oppervlakte.
Hey, als we nou even, hè, want ik ben wel even benieuwd. Want ik weet dat er heel veel mensen kijken en luisteren die denken, oh, nu gaat iets briljants zeggen waar ik dan op kan inhaken met mijn eigen doelgroep. Als jij vrouwen die willen afvallen tot een super specifieke niche of ideale klant zou moeten vertalen. Ja. Wat zou daar dan voor jou uitkomen? Wat zou dan een groep zijn waarvan je denkt, dit is hem?
Ja, een mooi voorbeeld hiervan. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan waar je zelf affiniteit mee hebt. Maar een voorbeeld wat ik altijd noem is van Nerd Fitness. En de naam zegt het eigenlijk al. Die waren als allereerste, want je ziet natuurlijk alle fitte Instagram-modellen en mensen die, weet je, een beetje een soort van waarvan je denkt van, jij was vast de hippe persoon in de klas. Weet je, een beetje dat. En zij kwamen eigenlijk van, joh, laten we onszelf gewoon gaan richten op nerds. Want die zijn, nou ja, die willen ook vaak afvallen, maar op een hele andere manier, weet je, die zie je niet echt bij de sixpack guy of bij de vrouw met 20 filters op Instagram terechtkomen. Dus wat die hebben gedaan is eigenlijk gewoon die niche gepakt. En als jij een nerd bent en je wil afvallen en je ziet diegene, dan is er eigenlijk geen concurrentie meer over, zeg maar.
Yeah.
Want dan ga je echt niet meer naar het Instagram-model. Weet je, jij voelt jezelf bij deze mensen horen. En dat is ook wel het mooie. Als je op een community-gebaseerde keuze maakt van je doelgroep, want die mensen voelen zichzelf bijna trots, soort van deel uitmaken van die groep. En je past daar ook nog je product en je message op aan. Want wat zij bijvoorbeeld deden, hun hele website zag eruit als een soort van strip. Als ze bootcamps deden, kwamen ze allemaal in Mario pakken aan. Heel hun aanpak was gamification-achtig opgebouwd. Dus met levels en punten en quests.
Oh, leuk.
En je ziet dat alles gewoon klopt, weet je wel, daaraan. Mm. Maar zij zijn dus echt voor dat nerd-stukje gegaan. En je merkt dat zelfs als al het andere niet heel onderscheidend zou zijn, ben je alsnog de nummer één keuze. Want als jij jezelf de nerd voelt, ga je niet daarheen. Maar dan kom je direct bij Nerd Fitness natuurlijk als klant. En dat vind ik wel het mooie. En daarvoor moet je denk ik meer gaan kijken van waar zitten nou de communities en tot welke community voel ik dat ik, waar ik deel van uitmaak. En dan heb je een veel grotere kans dat je een goede doelgroep kiest. En je merkt al dat dat heel iets anders is dan vrouwen van tussen de 35 en de 45, weet je wel.
Mm-hmm.
Het is echt, die mensen voelen zichzelf trots om daarbij te horen, zeg maar.
Ja. Ja, en dat sluit anderen niet uit, want het is een mooi voorbeeld. Ik ben gisteren met mijn gezin naar Comic-Con geweest. Oh, ik ben de laatste die zeg maar heel erg van het game en dat soort dingen is. Maar het duurde geen uur, toen had ik al een paar elfenoren gekocht. Dus ik liep daar ook een soort van cosplay rond. En ik dacht echt, oh, maar ik vind dit wel echt leuk, weet je wel. Ook al ben ik niet helemaal de standaard aangesproken persoon, ik voel me hier wel een beetje, ook one of the guys.
Ja, precies. Ja, en moet je nagaan ook hoeveel meer je opvalt dan als je gewoon probeert om een van die Insta-influencers te zijn die het lijkt alsof ze het altijd al voor elkaar hebben gehad, weet je wel. Dus je gaat zelfs mensen aantrekken die daar wel graag bij willen horen. Maar het begint met die keuze, want het lijkt natuurlijk van, oh, ik moet dan 90% van de mensen nee tegen zeggen, maar dat is niet zo.
Nee.
Je kiest alleen voor een bepaalde insteek en iedereen mag daar natuurlijk aan aansluiten die dat interessant vindt. Maar je bent voor die 10% van de markt ben je al hun standaard keuze. Nou, dus dan win je eigenlijk als je kijkt hoe groot bedrijf je daarop kan bouwen. Ik bedoel, hoeveel mensen zouden er gamen in Nederland als je daar je doelgroep van maakt? Ja.
Nou, dus hier thuis in ieder geval 50% van het gezin, want wij hebben twee jongens.
Ja, en als je naar Comic-Con gaat, dan vind je jezelf wel deel uitmaken van die doelgroep, denk ik.
Nou ja, en ik sta dus de fitnessen met de VR-bril op, want dat heb ik dus helemaal uitgevonden. Dus ja, er zijn heel veel nieuwe dingen dat je toch bij een bepaalde ideale klantgroep hoort, terwijl je dat niet van tevoren als ondernemer kan bedenken dat die mensen daar ook bij horen.
Ja, en je merkt al als er een thema aan zit en al dat soort dingen, het wordt gewoon veel leuker opeens in plaats van dat je een soort van Weight Watchers-achtig standaard, meer standaardbedrijf bent. Terwijl, die doen het natuurlijk ook goed, hè? Maar als je een grote speler bent, kan je veel makkelijker iets algemeens doen en dat het werkt. Ja. Als je een kleinere speler bent, ja, je wil niet de kleinste haai in de oceaan soort van zijn, dus je moet je eigen stukje Blue Ocean pakken, zeg maar.
Ja, nou, dit vind ik al super praktisch iets, omdat ik weet dat er gewoon heel veel mensen, hè, zeggen dat we worstelen tussen aanhalingstekens met die ideale klant, maar... Ja. In feite is het niet zo moeilijk en het gaat zoveel verder dan alleen die NAW-gegevens. Dus dit helpt ook enorm. Ja. Hey, als afsluiter van deze podcast, hè, vanuit jouw expertise gewoon als copywriter en wat jullie allemaal doen. Mm-hmm. Wat is een praktisch tip waarvan je zegt, nou, dat kun je mooi meenemen. Dat kan je bijna vanmiddag al doen om je bedrijf gewoon een stapje verder te helpen.
Ja, toevallig was dat hetgene wat jij pas hebt gedaan. En dat is eigenlijk je oud-klanten contacten in plaats van altijd op zoek zijn naar nieuwe klanten. Ik denk dat daar echt, weet je, we zijn bijna altijd op zoek naar meer bereik, meer leads, grotere aantal volgers en al dat soort dingen. Terwijl we zijn altijd bezig met nieuw, maar als je het bekijkt vanuit zeg maar de levels van bewustzijn, iemand die al klant is, die kent jou al, die heeft al vertrouwen in je, die weet dat wat je levert goed is.
Ja.
Weet je, allemaal dat soort dingen. En het is zoveel makkelijker. Die hoef je vaak alleen nog maar de prijs te zeggen, wanneer het start en wat je gaat doen. En that's it. En voor die anderen is het veel moeilijker. Als iemand je koud tegenkomt via een Facebook-ad of iemand komt als nieuwe volger binnen. Ja, je hebt echt veel meer werk te doen dan een oud klant zeggen van, hey, ik doe binnenkort een live dag. Of hey, ik ga met een groepje iets doen. Dus als je snel aan omzet wil komen, is het heel fijn om gewoon de groep klanten die je al een keer hebt gehad, of de groep leads waarmee je een keer een dag hebt gehad, of wat dan ook, om eigenlijk van warm terug naar koud te gaan. Want vaak kan je al hele mooie groepen vullen met, of gewoon diensten verkopen aan je warmere groep.
Ja, mijn Business on Your Terms mastermind groep zit bijna alleen maar mensen in die alles met mij hebben gewerkt. En dat is bijna een no-brainer inderdaad.
Ja, fantastisch.
Ja. En ik heb sowieso wel vaak hoor dat mensen gewoon op termijn zelf dan weer contact opnemen. Maar waarom zou je het niet zelf weer initiëren? En hoe is het met je? En ook al heb je misschien niet een nieuw programma, kan je al zeggen van zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Want er is altijd weer een nieuwe stap te maken.
Ja, en ik merk ook, want wij zitten natuurlijk veel meer op het funnel stukje. En mensen staren zichzelf wel echt dan vaak eerst blind op de voorkant. Terwijl ik denk van, oh zeker als je nog niet heel ver bent, ga dan gewoon eerst kijken welke mensen nu wel warm zijn en ga eens persoonlijk met ze in contact. Kijk eens waar ze nu staan, wat ze nodig hebben. En het is iets meer de hasselmanier dan ook. Ik heb een automatische machine staan, maar het werkt wel echt heel goed.
En ik zei al tegen jou in het voorgesprek, ik heb ook met de outreach een aantal mailtjes gestuurd naar mensen en die reageerden helemaal niet. En ik dacht erachteraan, DM, ik zei, nou, ik zit je steeds te mailen, maar ik hoor helemaal niks. Oh, ik dacht dat een geautomatiseerde mail was. Mensen zijn ook echt heel... Ja, heel snel van het afserveren van mails die ze dus blijkbaar ook niet eens echt openen.
Ja.
Omdat ze dan denken, oh, dat zal weer uit een funnel komen. Ja, nee, ik heb echt oldschool moeite gedaan.
Ja, ik deed dat vroeger altijd in een van mijn funnels. Want in het begin, zeker als je bijvoorbeeld begint met adverteren of wat dan ook, dan wil je eigenlijk dat voor iedere euro dat er gewoon het meeste uitkomt, want anders stopt het een beetje, weet je. Ja. Dus als iemand dan binnenkwam en iets aanvroeg van mij, klikte ik gewoon op dat Loom-icoon dingetje. En dan nam ik gewoon eventjes 30 seconden een videootje op van, hey, wat leuk dat je me hebt aangevraagd, ik ben benieuwd naar je business. Dan zei ik ook gewoon diegene zijn naam, zodat ik gewoon, zodat het echt was. En dan stuurde ik gewoon een mailtje met daarachter, tussen haakjes, niet geautomatiseerd in het onderwerp. En ik kreeg echt superleuke reacties op en ook echt wel gesprekken uit. Zoals ik al zei, het is niet schaalbaar als je 1000 mensen per dag binnenkrijgt, maar als je niet zover bent. Maar zelfs dan, weet je, als je ziet dat iemand een interessante business heeft of op een andere manier past bij je doelgroep, je kan gewoon nog steeds die outreach doen, als het in ieder geval authentiek is. Want we hadden het natuurlijk net ook over de standaard template spammen op LinkedIn. Dat niet.
Ja.
Maar mensen waarderen het wel vaak echt.
Ja, en zoals wij hier thuis altijd zeggen, je bent er niet te mooi voor hoor. Dus ja, dat zou elke ondernemer in allerlei levels nog wel wat meer sieren. Om het nog even echt, als we nou hebben over authentiek ondernemen. Ja, dat is gewoon moeite doen. Moeiteloos ondernemen zonder moeite bestaat niet.
Nee, en zeker als je bijvoorbeeld ook kleinere producten verkoopt. Weet je, heb je die mensen ooit gesproken? En zo niet, ga ze eens nabellen of ze er überhaupt iets mee hebben gedaan. Of wat ze nog misten of waar ze nu staan. En echt. Ja, bizar hoeveel je er waarschijnlijk nog uit gaat halen.
Ja joh, dat. Ja, super thanks. Want ik volg je met heel veel plezier. En ik denk dat er gewoon heel veel winst te halen is uit wat je al hebt. En dat is natuurlijk altijd lekker. Omdat we niet naar de nieuwe shiny objecten op zoek hoeven. Dus ik zal ervoor zorgen. Want als mensen jou willen volgen of denken van ik moet iets met die man. Waar kunnen ze jou vinden?
Ja, op LinkedIn is het Ernst Jan Buijs. Dat is gewoon mijn naam. We hebben onze website conversieagency.nl. Dus daar kan je ook bepaalde cases zien en dat soort dingen. En ook eventueel contact met ons opnemen. En ja, voor de memes waar we het net over hadden, kan je naar Instagram. Volgens mij is het daar nog ee.conversieclub.
Ik zal zorgen dat alle juiste linkjes in de show notes komen. Ja, dus dat komt helemaal goed.
Ja, sowieso. Ik vind het altijd ook leuk om te horen als je iets aan dit interview hebt gehad. En Instagram is wel een beetje de plek waar ik ook vaak zit. Dus ik zou zeggen, stuur me ook een berichtje als je me begint te volgen hierna.
Ja, super tof. Nou, super bedankt voor je tijd en voor alle tips en info die je hebt gedeeld. Want ik denk dat we daar heel veel mee kunnen. Dat, zeker dat ideale klantstuk is voor veel van deze luisteraars belangrijk geweest. Dus tof. Nou, wij gaan elkaar sowieso nog spreken. En wens ik je in ieder geval een heel fijne dag in Zweden.
Ja, thanks. En heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Doeg.